Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is uit Lucas 3, vers 1 tot en met 18. We noemen nu Lucas 3, vers 1 tot en met 18. En we zingen psalm 75, vers 4. Psalm 119, vers 52 en vers 53. Psalm 1, vers 3. En psalm 43, vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing van deze middag. Lucas 3, vers 1 tot en met 18. En we zingen psalm 75, vers 4. Psalm 119, vers 52 en 53. Psalm 1, vers 3. En psalm 43, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen we ons samen zijn voor met het zingen van psalm 75. En daarvan het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn. God is rechter die beslist, die als aller oppervoogd, deze vernedert, dien verhoogt. Het vierde vers van psalm 75.
Thank you.
Schriftlezing gemeente in dit middaguur. Bij vernieuwing het derde hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 3, daarvan lezen wij de eerste 18 versen. Lucas 3, de versen 1 tot en met 18 voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En in het 15e jaar de regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene, onder de hoge priester Annas en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal vernederd worden. En de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderen gebroedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En begint niet te zeggen bij uzelven: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook alreede aan de wortel der bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? En hij antwoordende zeide tot hen: die twee rokken heeft, delen hem mede die geen heeft, en die spijze heeft, doe desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zeiden tot hem: meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: eist niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt, die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvoer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitbusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie.
Gemeente, we hebben vanmorgen mogen spreken over hem die zichzelf heeft voorgesteld als de stem. Ik ben de stem. De stem van een roepen in de woestijn. Maar het gaat niet om die stem. Het gaat om het woord wat die stem mag uitspreken. En zal die stem dan verklinken, dat woord zal blijven. Dat staat in dezelfde opdracht die Johannes heeft gekregen en al Gods getrouwe dienstknechten hebben gekregen. Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Ze moeten roepen, dood en leven. Eeuwig wel en eeuwig wee. Maar ze mogen ook altijd weer van zich afwijzen. Naar het lam heen wijzen. Dat vlees geworden woord en van dit woord staat ook in datzelfde Jesaja 40 opgetekend. Dat zal blijven tot in eeuwigheid. Het woord nabij u is het woord. Ik hoef niet op te klimmen naar de hemel, niet af te dalen tot de hel. Nabij u is het woord. En daar gaat het dan altijd om. Maar daar willen we vanmiddag bijzonder bij stilstaan. Vanmorgen bij de stem. En vanmiddag bij het woord. Dat is Christus waarheen ook Johannes heeft gewezen. Heel zijn leven is feitelijk niet anders als vriend van de bruidegom dan heen wijzen naar die bruidegom. En hij heeft hem niet alleen met de vinger aangewezen, zie het lam Gods, maar ook met woorden tevoren van hem getuigd en betuigd dat hij die na hem komen zal sterker is, die waardiger is. Die niet zal dopen met water, maar ook met vuur. Die zal dopen met vuur. En dat is wat wij overdenken in dit middaguur. Met Gods hulp mocht het zijn. Zoals opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 3. Daarvan meer in bijzonder de versen 16b en 17. Waar wij lezen het getuigenis van Johannes aangaande Christus. Maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden, deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Johannes' getuigenis van Christus. Vier gedachten. De eerste, zijn sterkte. Als Johannes zich vergelijkt met die na hem komt, Christus, dan moet hij zeggen, die sterker is dan ik. En zo hebben we dan in de eerste plaats stilgestaan bij de sterkte van Christus. Ten tweede, bij de waardigheid van Christus. Want Johannes zegt niet alleen maar, hij is sterker dan ik, maar hij is ook waardiger dan ik. Ik ben niet eens waard om zijn riem, de riem van zijn schoen, los te maken. Ik ben nog minder dan een slaaf. Hij is zoveel waardiger dan ik. Sta me dan ook stil bij zijn waardigheid. En ten derde bij zijn bediening. We hebben iets gezegd van de bediening van Johannes. Een stem te zijn. Met water te dopen. Te waarschuwen en zoveel zaken meer. Maar Christus, die doopt niet met water. Dat heeft hij niet gedaan. Maar met vuur. Dat is wat. Dopen met vuur en met de Heilige Geest. Die bediening is zoveel heerlijker. Laten we zo zeggen. Johannes had de woorden in de stem. Maar Christus heeft de zaken van het woord. En hij schenkt wat Johannes niet kan, dat doet Christus wel. Johannes mag het dan nog zeggen, zelfs dat kan hij niet eens. Hij moet nog een stem krijgen. Dan kan hij nog zeggen. Maar Christus kan het ook geven. De zaak bij het woord. Dat is het derde, de bediening van Christus, zoveel heerlijker. En het vierde, ja, zijn oordeel. Zijn oordeel. Johannes heeft ervan gesproken. De bijl ligt aan de wortel van de bomen. Die kan dat oordeel aanwijzen. Hij kan ervoor waarschuwen dat we ermee rekenen zouden. Maar Christus is ook daarin zoveel meer. Hij gaat het oordeel ook voltrekken. Voltrekken, dat zal toch zoiets zijn. Voltrekken van het oordeel. Of als tarwe in de schuur, of als kaf in het onuitblusselijke vuur. Het oordeel zal Christus voltrekken. Zo is dat het getuigenis van Johannes aangaande Christus. Ten eerste getuigenis van zijn sterkte, van zijn waardigheid, van zijn bediening en van zijn oordeel. En daar zouden we vanmiddag met Gods hulp over willen nadenken. Psalm 119, vers 52. Hoe zoet, gemeente, kunt u dat nou ook zingen, terwijl u weet dat er ook gesproken moet worden, eigenlijk altijd gesproken zal zijn over het oordeel. Hoe zoet, ook daarin. Dat God rechtvaardig is. Dat is wat wij ook bedoelen als we toch mogen spreken over dat zoete recht waarmee een ziel verenigd wordt. Dat ook het recht Gods om behelst wordt. Dat God er ook niet alleen de rechtvaardigheid van doet inzien, maar dat het dan een rechtvaardigheid is van de eeuwige liefde. Al wat van zijn lippen komt, is niet alleen vast en zeker, maar ook zoet en goed. Heeft God nou lust in onze dood? Nee, zeker niet, maar daarin dat we ons zouden bekeren. Maar dat neemt niet weg dat al zijn redenen die opkomen uit God zoet zijn. Omdat God goed en zoet is. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest? Geen honing kan het gehemeld beter smaken. Nou wist Johannes wel iets van de honing af, hè? Die had zuivere honing. Honing had hij niet alleen daar in de natuur, maar hij had ook honing uit de leeuw. Hij is dus met tweelei honing bedeeld. In het natuurlijke leven, de wilde honing van de bijen hier. En in het geestelijke werd hij gevoed met de honing uit de leeuw, uit Christus. Ja. Ze zeggen wel eens dat de kinderen geen honing moet geven. Dat is niet goed in het gewone leven. In het geestelijke leven wel hoor. Geen honing kan het gehemeld beter smaken. Het gaat zelfs de honing ver te boven. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en de goddelijke zaken. In de 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. 52 en 53 van Psalm 119. Johannes, we hebben er vanmorgen iets van gehoord. Heeft velen tot hem zien komen. We weten zelfs van een Herodes, die ook zijn prediking gaarne hoorde, totdat het er dichtbij kwam. Dat is altijd zo. Als het dichtbij komt, dan is de liefde over. En die wel eens in het begin hun grootste bijval hebben uitgesproken, worden dan nog wel eens de grootste vijanden. Het woord komt er dichtbij. Johannes wordt gevangen gezet. Het is altijd de duivel die wil de waarheid de mond snoeren, dat die stem niet meer zal klinken, maar dat woord zal doorgaan. Johannes komt er wel mee in de gevangenis. In meer dan één opzicht. Dan moet alles wat in het leven geschied is weer opnieuw van de hemel waargemaakt worden. Dan klinkt het weer, voer mij uit de gevangenis tot roem uw naam die heerlijk is. Maar velen zijn dus tot hem gekomen. En ook vele vragen zijn aan Johannes gesteld. We hebben er vanmorgen ook al iets van gezegd in het begin. Wie bent u eigenlijk? Sommigen menen dat hij de zaligmaker zelf is. Johannes heeft zeer uitdrukkelijk van zich afgewezen. Ik ben dat niet, ik ben die niet. En dan spreekt u over hem die het wel is, die na mij komen zal. Hij wijst van zich af en hij wijst hem aan die het wel is. En dan geeft hij zeer bijzonder, gemeente, enige kenmerken van de zaligmaker, wiens wegbereider hij is, die hij mag aanwijzen. Van wie hij mag getuigen. Die zo oneindig meer is dan hij. Ik ben het licht niet. Hij geeft enkele kenmerken. Dan gaat hij spreken over Christus die komen zal. Het licht dat in de wereld komende is. En dan zegt hij dat Christus eerder en meerder is. Dat is het allereerste wat hij dan gaat zeggen. Eerder en meerder. Dat is toch merkwaardig. Eerder, terwijl hij toch na Johannes komt. Die na mij komt, was eer dan ik. Oh, misschien eerder geboren. Nee. Ja. Ja, maar van eeuwigheid. Uit God geboren. Als hij zegt, die na mij komt was eerder dan ik, dan betekent dat, hij is God. En dat is tegelijkertijd ook de betekenis van het sterker zijn. Johannes, wat is Johannes? Een mens uit het stof genomen. Een ogenblikje mag je, zegt de Heer Jezus, in zijn licht verheugen. Een ogenblikje, het is een damp die optrekt en Johannes is er niet meer. Wat zijt ge gaan zien? Een rietstengel in de woestijn, door de wind bewogen. Toch is dat een schone gedachte overigens. Dan een prediker van Gods woord een rietstengel. Als de geest er nou door blaast, dan krijgt je zuivere tonen. Een rietstengel waar de geest door blaast, beeld van het evangelie. We hebben op de fluit gespeeld. Heb je ook gedanst? Neem niet weg dat Johannes maar een stem is. Rietstengel, stof en as. Zoveel meerder. En zoveel sterker is Christus. Johannes een mens, Met alles wat hij is, toch een mens, niet meer, niet minder. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeer. Maar na mij komt die sterker is dan ik. Hij is God. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Met hetzelfde wezen als de Vader, door welke alle dingen geschapen zijn. Hij is God. Oneindig sterker. In mij is geen kracht, dat moet ook Johannes zeggen. Maar hij is zo sterk. Hij is God. Hoe sterk wel God die met één woord alles schept. Wat een kracht heeft dat woord. Wat een kracht heeft die God, zijn almachtige schepperskracht. Maar ook de kracht in de onderhouding. Alles wat is, zult hij dat te binnen brengen, gemeente, wordt gedragen door het woord van God. Hij draagt alles. Een onbeschrijfelijke, onmetelijke kracht is er in God om alles niet alleen te scheppen, maar ook te dragen. Zou hij zijn kerk dan niet kunnen dragen? Zo is hij sterker. Zo onmetelijk sterk. Onbeschrijfelijk. Machtig. Maar u moet er altijd één ding wel bij bedenken, gemeente. We spreken niet over de pure kracht. Maar over de kracht der liefde. En dat moet u er altijd bij bedenken. De groten van deze wereld zijn ook krachtig. Althans, dat hebben ze dan ook maar gekregen. Die kracht en macht. Maar dat is brute kracht. Vaak zonder liefde. Om te heersen, om te onderwerpen. Om zichzelf te verheffen. Maar dat is deze kracht niet. Dit is de kracht der liefde. Die is zo anders. Ja, wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat is goed gezegd. En toch zou ik het anders willen zeggen. Het is de kracht der liefde. Het is één. We moeten niet scheiden. Het is één. En zo heeft hij alles geschapen. Is dan ook doortrokken niet alleen van de wijsheid en de macht, maar ook van de liefde. Klaarlijk uitgespreid op al zijn werken. Maar je moet er wel oog voor krijgen hoor, anders ziet u dat niet. Het is ook de liefde die alles draagt. De kracht der liefde. En dat zal ons weer zeker aanspreken als we enigszins weten wat de schepping geworden is door de val. Een oor van opstand tegen God. En die draagt. Daar is niet alleen kracht voor nodig, maar ook liefde. En langmoedigheid om dat te doen. Die sterker is dan ik. Maar bijzonder. En ik let nu op de God, mens Jezus Christus. God zo die mens geworden is. Die zo aanstonds door hem zal worden aangewezen en gedoopt. Die God, mens Jezus Christus, heeft in zijn menselijke natuur die onbeschrijfelijke toren van God gedragen. Dat heeft alleen zijn menselijke natuur gevoeld, gemeente, maar hij kon dat ook door die almachtige goddelijke kracht van zijn goddelijke natuur. Die heeft hem doorheen gedragen, door al de tegenstand heen, door al de smaad en de hoon heen. Maar ook door het allerverschrikkelijkste zijn. Toen God zich afwendde van zijn kind. En dat kind overgaf. Aan zijn gerechtvaardigde toren. Besloot onder dat eeuwig vloekvonnis. Toen de Vader de Zoon verdoemde. Alleen die eeuwige goddelijke kracht kon hem. Door de hel heen dragen. Uit de hel verhogen. Al de toren die ongedeeld op hem nederdaalde, heeft alleen door zijn goddelijke kracht kunnen dragen, wegdragen. Toen heb ik mijzelf ondersteund. Ziet u die sterkte? En daarom is zijn naam ook Sterke God. Sterke God. En daarom zal hij ook zijn kerk dragen. En daarom kunt u nog bekeerd worden. Want een dode kan zichzelf niet tot leven wekken. Maar dat is nu ook zijn werk. Als hij zijn stem doet horen, dan zullen de doden leven. Zulk een krachtige stem. En als u vanmiddag bent en u kunt niet bekijken hoe het ooit goed moet komen. Ik kan mezelf niet bekeren. O God, u weet het toch. U hoeft maar te spreken. En mijn ziel zal steunen, kreunen, verloren gaan onder het gewicht van de zonde. De eeuwigheid zal door mijn ziel heen trekken. En er zal een schreeuwen geboren worden tot God. En zijn wenken als een alvermogen. Dat hij zo u mag bedienen. Met zijn almachtige kracht om u op te wekken uit uw doodslaap. Anders slaapt u door. En daarom hoeft een zondaar niet te wanhopen. Eigen krachten zijn er niet. Maar bij hem is de kracht. De kracht der liefde. Om ook hier dode zondagen op te wekken. Tot een nieuw godzalig leven. De kerk, dat is het laatste wat ik ervan wil zeggen. Moet dan ook niet benauwd zijn. De tijd is donker, mijn hart is boos. Ik weet het. Nou weet ik nog niet genoeg. Want het is nog veel erger dan ik kan zien. Dat weet ik ook. Ik kan het bij ogenblikken ook niet meer zien. Is het wel waar? Dan kan een mens zichzelf staande houden. Nee. Maar dan weer het overdenken van die heerlijke deugd en eigenschap van zijn almacht. Ja, dan zegt de kerk, dan kan het toch, Heer. Dan kan het toch, want in mij is geen kracht, maar onze ogen zijn op u. En hoeft de kerk niet benauwd te zijn, ook in deze donkere tijd niet. En waar de kerk ook voorts voor staat, het ontbreekt hem niet aan liefde en het ontbreekt hem niet aan kracht. En daarom komt de kerk thuis. Alles uit hem, zo gaat het naar Jeruzalem. En daarom kan gemeente goed begrijpen hoor. Ik zeg niet dat Johannes dit alles gezien heeft. Dat moet een mens ook leren. We krijgen er een beginseltje van hier. En dat zal de eeuwigheid openbaren wat dat allemaal nog zoveel meer in heeft. Wat wij hier nog niet konden zien, bevroeden. Ik zeg niet dat Johannes dat alles al wist. Dat moet de kerk ook leren. En dat gaat door. Dat gaat door. Dat leren. Dat leren. Het staat in zondag 35. We zijn van toegekomen. 34. Over het eerste gebod. Er wordt niet alleen wat verboden, maar ook geboden. En het staat er zo. Hem, wat het inhoudt. Hè, om geen andere God dan de ware God alleen te dienen. Dan begint de catechisme te verklaren dat ik hem moet kennen. Leren. Kennen. Dat leren, dat gaat maar door. Die kerk raakt niet uitgeleerd. Het gaat van wonder tot wonder. Ook hier. Maar dit dan. Sterker dan ik, zegt Johannes, zijn sterkte. Die alles geschapen heeft, alles draagt door het woord van zijn kracht. Die de zondaar roept tot het leven. Die de kerk bewaart. Die de kerk draagt door de tijd. Ook door de dood heen. Dwars door de dood neemt hij mij op in zijn schoot. Wat een kracht. Dat kan de kerk het toch mee doen. Dat kan de kerk het mee doen. Voort zegt Johannes, waardiger dan ik. Wat is mijn waarde? Nou ja, wacht even. Nee, een mens heeft in zichzelf geen waarde hoor. Bent u daarmee ook waardeloos? Dat is wat anders. En de kerk krijgt waarde. Die waarde wordt verleend. Misschien vindt u een ouderwets woord. Maar vroeger hoorde je dat nog wel eens. Dan wordt een mens verwaardigd. Die waarde heeft hij niet, maar die krijgt hij. En als God uw ziel werkelijk lieflijk heeft omhelst. In Christus u tot één plan met hem bent samengegroeid. En God laat zijn ogen over u gaan. Weet u wat hij dan zegt? Gij zijt schoon, mijn liefste. Wat een waarde. Heeft de kerk dan in de ogen Gods dat hij zich ook eeuwig zal verblijden over zijn kerk? Zal juichen over zijn kerk, zal zwijgen in liefde over zijn kerk? Nee, die waarde kan ik mezelf niet toekennen. Maar was het groot als u dat u mag kennen, dat God u in Christus aanziet en u die waarde toekent? Gij zijt schoon. Volmaakt. Volmaakt, mijn duiven, gij zijt volmaakt. Ik spreek over de waardigheid van Christus. Johannes is verwaardigd om zijn stem te mogen zijn, maar hij is zoveel waardiger dan ik. Ik ben nog niet waard om zijn schoenriem los te maken, dat touwtje van die sandalen. Slavenwerk, dat is nog te hoog voor mij. Hij heeft zulke grote waarde en waardigheid. En ja, daar raakt de kerk nou nooit over uitgesproken, weet u. Over de waardigheid van Christus. En dat is toch wel een vraag die we elkaar moeten stellen. Welke waarde en waardigheid heeft Christus nou voor u? De bruid zegt, alles aan hem is gans begeerlijk. Wat heeft nou waarde? Wat is het eigenlijk, als ik nou voor de kinderen moet zeggen, wat waarde heeft? Dan denken kinderen, grote mensen vrees ik ook altijd aan waardevolle dingen in de wereld. Wat zijn de waardevolle dingen? Geld en goed en vooral edelstenen, hè? Diamanten. Dat is zo ongeveer wel het meest waardevolle wat er is, nietwaar? Wat is nou in de kerk van waarde? Ook edelstenen, toch wel? Ja. Weet u waar die gevonden worden? De schrift spreekt daarvan. Van edelstenen. We spraken vanmorgen over Johannes in de woestijn. Die man onderwijs gekregen. Het werd hij onderwezen, zoals al Gods kinderen onderwezen worden, in de deugde kinderen van Vriezenveen. Weten dat? Dat zijn de eigenschappen van God. En die worden vergeleken inderdaad met edelstenen. En ik heb er wel eens 4 gelezen in de Bijbel. En we hebben er ook wel eens over gesproken hier, weet je dat? Openbaring 4. Maar ook bij Ezechiël. Over de eigenschappen van God. En als het dan zo uitgedrukt wordt, dat die eigenschappen als edelstenen worden voorgesteld, dan is daarmee gezegd zoveel waarde. En welke eigenschappen, deugden, edelstenen? Johannes ziet God, openbaring 4. Zag hij God? Nee. Eén die de gedaante had van jaspis. Dat is een edelsteen. Zo helder, doorschijnend, kristalgelijk, geen zwart vlekje, volkomen doorzichtig, zo zuiver als God. In zijn onbeschrijfelijke heiligheid. Sardis ook. Sardis, tweede wat Johannes ziet. En dat is dat bloedrode van zijn barmhartigheid. Van zijn ontfermende barmhartigheid. Waarmee hij een kind omsluit en draagt. Beveiligt, thuis brengt. Sardis, ook een edelsteen. Fonkelend rood. Maar ik lees in datzelfde stuk nog een edelsteen. Een boog om de troon, smaragd groen, smaragd de deugd van Gods trouw, onbezweken trouw. Die nooit varende werken zijn er handen. En bij Ezechiël lees ik over de troon, saffier, blauw, saffier, weer een edelsteen. Dus de eigenschappen Gods voorgesteld als edelstenen. Zijn heiligheid, zijn barmhartigheid, zijn getrouwheid en zijn hemelse heerlijkheid. Dat saffierblauw, en daar ligt ook in zijn almachtigheid. En dat is nou wat een zondaar ligt kennen. Als God de mens bekeert, dan gaat u de eigenschappen Gods kennen. Dan wordt een kind van God gebakerd in de deugden Gods. De heiligheid die hem verschrikt en doet uitroepen, wee mij, ik heb gezondigd. En dan krijgt hij betrekking. Als hij aan het einde gekomen is met zichzelf, zichzelf nooit meer terug kan brengen in de gemeenschap met zo'n heilig God. En dan recht voor eeuwig verdoemd moet worden, dan krijgt hij zulke betrekking. Eerder wordt die gezegende persoon ook niet geopenbaard en ontsloten. Die is zo verborgen voor een ontdekte zondaar. Maar dan, in het dodelijkstijdsgericht, wordt hij geopenbaard. Sardis. Als fonkelend rood. De bloedende liefde, mijn stervende vriend. Hoe kom ik aan hem? Saffierblauw, de hemel moet er zelf op de bas komen. Een almachtige daad moet hem uit het hart van de Vader in mijn hart brengen. En hoe moet nou verder? Ik weet niet hoe het verder moet, gemeente echt. Zo getrouw als sterk. Smaragd. Eenmaal is begonnen, zal hij volleindigen tot op de dag van Christus. Geldt voor de ganse kerk. Kijk. En als je zo nou de deur van God krijgt, dan mag het zijn zoals een kind van God als uitriep. Ik bewonder en ik overdenk de deugden Gods. Dat gaat de kerk in de eeuwigheid doen. Dat is de hemel ook. Dat is de waardigheid. Want hij is Gods zoon. En zo zal u eeuwig bewonderd zijn. Maar nog heel bijzonder, gemeente. Toch heel bijzonder. Heeft het Gods lambaardigheid. Hij die mens is geworden. En dan ga ik met u nog even verder kijken in Openbaring 5. Dat is een rijke bron, dat weet u van kennis, hè? Openbaring 5, wat is er aan de hand? Er is een grote verlegenheid in de hemel. Waarom? Want God heeft in zijn rechterhand een boekrol. En die moet geopend worden. Dat wil zeggen, de geschiedenis moet ten einde worden gebracht. God regeert, maar nou komt er een vraag, wie is nou waardig om die boekrol te openen? Dat wil zeggen om de geschiedenis verder te leiden. Wie? Niemand. En Johannes weent, leeft zijn eigen onwaardigheid in. En dan wordt hij aangewezen, het lam, dat geslacht is. Het lam dat geslacht is, dat is waardig. De boekrol te ontvangen en te openen op de stoel, de grote genadestoel en de rechterstoel en de koningsstoel te gaan zitten. En de regering van de wereld ter hand te nemen. En alle draden komen samen in de doorboorde handen van het Godslam. Om alles naar het einde te brengen. Alles te dragen, alles te regeren, alles te zorgen en te verzorgen. Hij alleen is waardig. En waarom dan? Waarom dan waardig? En dan staan er drie woorden. Die moet u nooit meer vergeten. Omdat hij geslacht is. Hij ons gekocht heeft. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters goden. Dus de waardigheid van Christus. Hij is God. Ik heb er iets van gezegd. Zijn eigenschappen. Maar ook heel bijzonder. Dat hij geslacht is. De waarde van Christus ligt daarin. Mijn lam. Mijn lam dat geslacht is en dat ten tweede mij gekocht heeft en ten derde mij gemaakt heeft tot koning en priester. Als je hem zo leert kennen, gemeente, zult u hem dan niet al uw liefde waardig achten. Al uw liefde waardig schatten. Zult u dan niet mee willen zingen met die verheerlijkten daarboven. Hij alleen is waardig te ontvangen de kracht. De rijkdom, de wijsheid, de sterkte. De eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Ja, dat is u waardig te ontvangen. En Johannes mag er iets van stamelen. Dan heb ik geen waarde, maar hij is zo waardig. Dat te ontvangen. Zijn waarde, bijzonder. Omdat hij geslacht is, gemeente. Wij prediken u het geslachte lam Gods. Er ligt zoveel ontdekking in en zoveel zoetheid in, zoveel verbrokenheid in en zoveel vertroosting in. Echt, het lam dat geslacht is. De kerk leeft van een geslacht lam. De warmte van dat bloed, van de stervende vriend. Spreek van de liefde Gods. Een liefde die zich overgegeven heeft voor de dood. Jezus Christus, Gods Zoon, mens geworden, heeft al zo lief God gehad, dat hij zich vrijwillig heeft begeven onder Gods toren, om die voor de kerk te dragen. Hij heeft God lief gehad om hem van zijn toren te verlossen. Laat u op mij nederdalen. Hij heeft God lief gehad om al zijn geboden te vervullen. En met diezelfde liefde heeft hij ook zijn... Nee, nooit met dezelfde liefde, dat kan niet. De liefde tot God is toch anders. Maar toch ook zijn kerk liefgehad. om wat hij heeft gedaan, nou, te schenken aan zijn kinderen. Ik heb voor u de toorn van God gedragen. Ik heb voor u al Gods geboden gehouden. God komt niets tekort. Alles is voldaan. Maar in de weg van geslacht worden, weet u wat het is? Hè? Er wordt hier die halsslagader doorgesneden. En het bloed stroomt eruit. Dat is nou gebeurd op Golgotha. De halsslagader doorgesneden. Doodgebloed. Doodgeliefd. Dat is maar voorwerp van eeuwige verwondering. Zo lief. Zo lief. Kijk, zou hij u dan niet al uw liefde waardig zijn? Hij is waardig te ontvangen omdat hij geslacht is. En wat is er een ogenblik in het leven als dat bloed der verzoening ook krachtig aan de ziel wordt toegepast. De kerk mag geloven, de zonden zijn vergeven. Mijn conscientie, mijn geweten, want de boze werken verlost is, zegt Paulus. Dan is er zo'n vreugde. God toorn niet meer op mij. De schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan. De schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan. Daar komt God nooit meer op terug. Nooit meer. En al mijn zonden geworpen achter zijn rug. In een oceaan van eeuwige vergetelheid. En God gedenkt niet meer. David moet nog zeggen, gedenk niet geen... Ik in mijn jeugd heb bedreven. God denkt er niet meer aan. En daarom is hij het waardig. Maar hoe weet ik dat? Dat het ook voor mij geschied is. Ook gekocht voor ons. Gekocht. Zeker, Goede Vrijdag heeft hij de prijs betaald. Op één dag het ganse land verlost. De betaling... Namelijk het recht van God verheerlijkt. Maar hoe weet ik dat ook voor mij? Nee, toen de prijs werd overhandigd, was u daar niet bij? Jawel. In die mystieke vereniging met Christus, want de hele kerk was erbij, met Christus gestorven. Maar in de wetenschap. Ja. Want als u dat uurtje mag kennen, dat u aan het einde was gekomen met alles wat u nog heeft willen doen, om uzelf terug te brengen in Gods gemeenschap. En alles u uit handen werd geslagen. Toen u naar recht verloren moest gaan. Toen kwam er één. Tussen God die u beschuldigde. En u dood moest eisen. Krachten zijn heiligheid. Kwam er één tussen die gestrenge rechter. En uw verslagen. Verbroken ziel instaan. Met doorboorde handen Christus. En die heeft daar de verzoening. Opgeëist uit het recht van God. Waaraan hij voldaan heeft. En toen stuurde de Vader hem uit de hemelhof naar de benedenhof, hier beneden. Om mij te vertellen, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood hebt moeten sterven. Daar wordt de kerk bekendgemaakt, ik heb voor u betaald. En daar gaat de kerk zingen, gekocht. Ons als gemeenschap gekocht. Betaald, verlost. Met een eeuwige verlossing. De banden met de duivel doorgesneden. De heerschappij aan Satan ontnomen. Gekocht. En gemaakt. Tot koningen. Hier koningen die weer heersen over hun hartstochten door Gods genade. Die weer zorg krijgen voor alles wat God geschapen heeft. En priesters die weer iets leren kennen van de aanbidding. Het brengen van het offer. Niet meer dan een stem te zijn. Niet meer te zijn dan een die opteert in de dienst der liefde. Een liefdedienst die mij nog nooit heeft verdroten. Hoe zwaar die bij ogenblik ook is. Voelt u wel? Gemaakt. Ik heb mij niet gemaakt. Ik heb het niet eens naar gevraagd. Maar gemaakt. Gesteld. Gij zijt koning. Gij zijt priester. Dan mag ik weer dienen. Regeren. Straks eeuwig met hem regeren. In het koninkrijk van zijn vader. En wij zullen koningen zijn met hem. Eeuwig de vijanden onder onze voeten. Eeuwig de scheppingen regeren. Met wijsheid en rechtvaardigheid. Gemaakt tot koningen. En priesters, goden voor God. Om in Gods hart, dat is een tempel. Eeuwig onszelf neer te werpen. Al de liefde tot hem te doen uitstromen. Uit hem bediend te worden en steeds weer alles terug te geven. Wat we ontvangen hebben. En dat met een niet te beschrijven blijdschap. Gemaakt. Een Ja, dan als daar ietsje van hier bekendgemaakt wordt in de ziel, dan zeggen we hij is waardig. Hoor. Hij is waardig om te ontvangen. De kracht, de wijsheid, de rijkdom, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging van uw hand tot in eeuwigheid. En zo mag uw hand ons met een enkel woord toch geven te overdenken. De zoetheid van deze waarheid, dat hij waardig is. Johannes is dat niet. Johannes is niet krachtig. Johannes is niet waardig, maar hij, die sterke God. Hij, die waardig is dat alles te ontvangen, dat geslachte lam. Johannes wijst maar van zichzelf af. En wat is het nou, om dat ook te mogen weten. Iets van die waardigheid van Christus te mogen kennen. Maar geliefd, ik moet verder. Derde, Johannes, zijn bediening, we hebben er iets van gezegd. Gaat nu wijzen op de bediening van Christus. Zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Gemeente, vuur in de Bijbel kan veel betekenen. En het is toch goed als u straks ook in de rust van dit middaguur nog eens even kijkt. Toch maar altijd de Bijbel met kanttekeningen. Dat is de beste verklaring hoor. En kijkt u toch maar eventjes bij Marcus 9, vers 49. Doet u dat? En dan leest u een merkwaardig woord. Dan zegt de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt dat een ieder met zout gezouten moet worden. Met zout gezouten moet worden. Een mens gezout gezouten worden. En moet u de kanttekeningen lezen. Het zout, nee, met vuur gezouten worden. Zo moet ik het zeggen. Met vuur gezouten worden. En dan zegt de kanttekening. Wat is vuur dan? Dat vuur is het vuur van de Heilige Geest. Dat is het vuur van dit woord. Dat is ook een vuur. En de derde, vuur van de vervolging, van het kruisdragen. De tegenstand, de hitte der vervolging. En zegt de kanttekening zo wonderschoon. Met dat vuur gezouten worden. Dat vuur leren kennen van de geest, van het woord, van de vervolging. Want ieder godzalige in Christus zal vervolgd worden. Wie die drie heeft leren kennen, zal dat andere vuur van de hel nooit leren kennen. De tweede dood zal hem niet beschadigen. Dus om dat eeuwige vuur te ontgaan, moet u dit vuur kennen van woord, geest en vervolging. Die horen bij elkaar. Ik neem u nog mee naar een andere schriftplaats. En dat is Lucas 12. 49. Ook een wonderschoon woord is daar uitgedrukt. En dan zegt Christus dat hij gekomen is om vuur op de aarde te werpen. En wat wil ik, indien het al reden ontstoken is, een vuur op de aarde werpen. En wat is de betekenis? Vuur is het woord van God. Het heilig evangelie. En nu verstaat u wat Johannes bedoelt, al zal u ook ten volle dat niet begrepen hebben. Hij zegt, ja, ik doop dan wel met water. Ik mag het teken van vergevende liefde aan uw voorhoofden bevestigen. Of in de onderdompeling uw deel doen zijn. Laat rusten. Ik heb het teken. Maar hij heeft een zaak. En hij zal u werkelijk dopen. Met het vuur van de geest. En van het woord. Zo dat werkelijk ook u de zaak krijgt. De vergeving der zonde. De verzoening met God. En zo wijst je man in zijn heerlijke bediening. Wat hij maar kan zeggen, dat gaat Christus nou doen. En heeft hij altijd al gedaan. Ja. Dus u moet dus gedoopt worden met de Heilige Geest en met vuur. Met de Heilige Geest en met vuur gedoopt worden. De Heilige Geest, dan moet u eens kijken naar Handelingen 2. vertoont zich aan die apostelen op de Pinksterdag. Zo, weet u nog, met die tongen als van vuur op hun hoofden. Dan moet u dat nou samenhouden. Tong als van vuur, Heilige Geest. Maar die tong heeft ook te maken met spreken, het woord. Dus in het tongetje zit tweelei, geest en woord. Vuurige tongen, dat is het vuurige woord van God. Wat een letter niet kan, kan een vurig woord van God wel. En dan moet u dit onthouden. Als u werkelijk bediening krijgt, als Christus in uw leven komt, als Hij, als uw grote leraar, u gaat bekeren, dan gaat dat woord licht geven. Dat is het eerste wat vuur ook doet, toch? Licht geven. Dan gaat u zien de diepte van uw verlorenheid. Dan gaat u zien het walgelijke van de zonde. Dan gaat u zien dat u tegen de liefde hebt gezondigd. Daar valt licht over. Wat voorheen in de duisternis was, oh, u geloofde dat wel. En u kon er gewoon overheen leven. Dan niet meer. Dat is nou ontdekking. En dan wordt het een last niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Dan is het meer een woordje, maar dan wordt het een zaak. En dan ligt alles, alles onder de vloek van God. Dat is een droefheid dan in de ziel die de wereld niet kent. Dan ben je gebroken. Dan is alle glans van deze wereld weg. En dan gaat het dag in dag uit maar door. Sterven is God ontmoeten. En ik kan niet sterven. Want ik kan God niet ontmoeten. Hoe moet dan opgelost worden? En dan zeggen ze tegenwoordig, je bent al heel eind op weg. Ze zeggen nog net niet, want misschien zeggen ze dat ook wel. Je bent er al. Maar die ziel die zegt, ik kom er nooit. En ik kan nooit meer zalig worden. Iedereen kan zalig worden, maar jij niet meer. Dan is werkelijk het vuur ontstoken. En dan zult u ook leren dat dat woord nog iets anders doet. Niet alleen licht geven, zoals vuur dat ook doet, maar ook wegbranden. Hè? Wegbranden. Wat? Al wat wij weer aanslepen. Al ons hooi en stro, om er nog iets van te maken. Een tekstje hier, wat gekerkt daar, wat opening gekregen, wat lucht. Zichzelf gered, met schrik vrijgekomen. Wat kan er allemaal niet zijn, dat wordt allemaal afgebrand. Want u bent wel een veranderd mens, u bent ernstiger geworden, u zoekt de dingen die boven zijn. En zo al gaandeweg word je gebouwd in jezelf, dan gaat God alles afbranden. Alles afbranden. Wat blijft er over? Een geblakerde ziel. Die geen goed werk heeft. Die niets kan aanbrengen. God verbrandt alles. Die niets kan aanbrengen om voor God rechtvaardig te zijn. En dan gaat de hel open. Dan gaat de hel open. Dan dat vuur. Wat het lieflijke evangelie. Als Hij komt. Dat vuur uit het hart van de Vader. Er is ook nog een vuur dat ontstoken wordt. Het liefdevuur. Waarvan de dichter zingt. En dan kijkt hij naar de kerk, naar al Gods kinderen samen. Waar het liefdevuur nooit wordt gedoofd. Een ander vuur ontstoken. Het vuur van de liefde. Zij dan vurig van de geest. Een ander vuur. Een andere liefde die nooit meer gedoofd kan worden. En dat neemt Christus mee. Christus. Zijn liefde is als een vuur. In het hart. Waardoor hij God lief gaat krijgen. Maar ook dat volk van God lief gaat krijgen. Hij is er nooit gezien, toch hou je van ze. En er liggen banden, werken waar. En dat liefdevuur, dat wil de duivel doven. U kent al het beeld uit de christenreis wel. En de duivel maar water gieten. En daar gieten wat op hoor. Om de kerk daar, als kon alles uit te doven. En Christus, de olie. Om het vuur, het liefdevuur, toch gaande te houden. Dat zal nooit geblust kunnen worden. Het liefdevuur, Rutherford. Toen God me bekeerde, werd er een vuur in mijn hart ontstoken. En alle duivels, ik daag ze uit, kunnen dat vuur nooit meer uitblussen. Voelt u wel? Nou, dooptijd, dat is nou de bediening van Christus. Zoveel heerlijker. Wat Johannes niet kon, dat kan hij. Hij geeft het. En hij schenkt het. En hij bekeert, zo zal ik bekeerd zijn. Hij bekeert al zijn volk. Geliefde, en daar maar verlegen om zijn. Maar ook bij, om niet meer te noemen, bij dat licht zal ik ook wandelen. Bij dat licht zal ik ook wandelen. van het woord en van de geest. Die twee samen zendt, Heer, uw licht en waarheid neder. Werp ook een vuur in mijn hart en mijn ziel in deze gemeente. Brand alles weg wat voor u niet kan bestaan. En ontsteek het vuur van de liefde in de harten van onze kindertjes. Ja. Voelt u wel. Maar bij dat vuur en bij dat licht zal ik ook wandelen. Door de donkere nacht van deze wereld. Alles wordt donker. En er blijft toch een handje vol. Door die donkere wereldnacht voortgaan bij het licht van Gods woord. Daarbij zal ik wandelen. Daarbij wens ik te sterven. Om dan het eeuwig licht te aanschouwen. De vuurgloed van Gods liefde. Eeuwig waar te nemen. Ik zeg, Heer Jezus, bent gekomen om vuur op de aarde te werpen. Johannes heeft het ook al gezegd. Hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. En het vierde gemeente moet eindigen. Dat is een zwaar stuk. Een ontzettend stuk. Het laatste stuk. Johannes zegt ook nog dit van hem. Christus is sterker, God. Zwaardiger, het lam dat geslacht is. Doopt niet maar met water, zoals ik, maar met vuur en geest. Maar komt ook met een wan in zijn hand. Om de dorstvloer te doorzuiveren. Want de goddeloze zal daar niet zijn. De dichter op de duit en de goddeloze zal niet meer zijn. Als kaf zal de goddeloze verbrand worden. Voordat we daar een enkel woord van zeggen. Wil ik u vragen om daarvan te zingen. Van die ernst en van die waarheid. Zoals ook staat in het derde versje bereikt dus. Van Psalm 1. Gans anders, geen liefdevuur. Maar het helse vuur. Gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zonde zal het gewis verderf ontkomen. Het derde vers op Psalm 1.
Thank you.
Wiens wan is in zijn hand. Johannes komt hem ook aan te wijzen. Als degene die het oordeel zal voltrekken. En we moeten maar vragen om er zoveel van te krijgen. Om er zo over te spreken. Dat we erover kunnen spreken zonder eronder te bezwijken. Maar wel met zoveel gewicht. Dat we deze waarheid nooit meer kunnen ontkennen. En deze waarheid altijd gewicht op onze ziel zal brengen. Want het is een ontzetting. Wiens wan is in zijn hand. Het beeld is het volgende beeld. De boer heeft gezaaid, alles is opgekomen. Het gaat over tarwe op de akker, gerijpt onder de zon. De oogsttijd is aangebroken en wat gebeurt er? U weet het, dan wordt met de zeis het koren afgesneden, samengebonden. En na verloop van tijd, als het goed gedroogd is, wordt het gebracht op de dorstvloer. Dat was altijd een stuk aangestampte aarde, vastgestampt. Daar werd alles van de oogst neergeworpen. Daar lag het stro, daar lagen de halmen. En dan kon daar met ossen overheen gelopen worden. Of men trok er dorssledes, dat is een soort sledes met scherpe ijzeren stukken daaronder, die het koren als het ware open hebben gereten. Hoe dan ook werd op die manier datgene wat op die dorsvloer was geworpen zo behandeld dat uit die halmen de korreltjes sprongen. Die ossen met hun hoeven trapten het stuk, of die dorsleden die vermorzelden dat. Dat is ook een dienstknecht. Als een dorstslede gesteld, jongen. Als een dorstslede. Dan, als dat gebeurd is, ziet de boer de dorstvloer vol. Stukjes graan, korreltjes, kaf, vuil, stof, zeg het maar. En hoe moet dat dan? Dan gaat die boer met een, en dat is dan die waan, een werp. Schop, een grote schop. Nou, die dorstvloer, dan neemt hij zo'n schop en dan gaat hij, als het al niet buiten is, dan gaat hij naar buiten en dan gaat hij naar een verhoging. En als er dan wind is, u kent het wel, dan werpt hij dat omhoog. En de wind neemt het kaf mee, het stof, en de korreltjes vallen neer. Zo tot heel die dorstvloer doorzuiverd is, ontdaan van stof en kaf. De korreltjes zijn zwaarder en vallen terug. Het kaf is licht en wordt meegenomen. En dat is het beeld. Ik kan er wel woorden voor zeggen, maar dat heeft geen betekenis. Ik kan u de zaak toch niet in het gewicht op het hart leggen. Met dat gewicht wat het heeft, kan het ook niet, want dat is niet te dragen. Maar dat u er nooit meer zonder kunt leven, zonder deze waarheid. De aangrijpende waarheid van het laatste oordeel. Dat Christus, als hij al zijn werk volbracht heeft, naar hemelvaart, plaats bereid heeft voor al zijn volk. Die plaatsbereiding gaat daardoor ook vanmiddag. Dan zal die wederkomen. En dan zal dit gebeuren. Dan zal die scheiding plaatsvinden. En dan moet u opletten. U vraagt vast nou het verschil. Die werpschop. Omhoog. Dat is het laatste oordeel. Dan zal als beeld, hè, Christus alles omhoog werpen. En wat niet bekeerd is, wordt meegenomen. En dat volk valt terug. En wat is dat dan? Wat is het onderscheid? Ja, in de natuur kunt je dat wel zien, die vliesjes. Die ook niet zonder betekenis zijn trouwens. Want niets Op deze wereld is zonde betekenis. Alles wat God geschapen heeft, heeft u om zijn zelfs geschapen. Om zijn zelfs wil. Ook die vliesjes, ook dat kaf hoor. Alleen al. Om Gods kinderen te beschermen. Om Gods kinderen eten en drinken te geven. Om Gods kinderen te oefenen in het strijdperk van dit leven. Maar dat moet ik laten rusten. Maar in ieder geval, wat is dan als wij samen omhoog gaan? Wat is dan het verschil tussen kaf en koren? Wat wordt dan aan tarwe koren in de schuur, dat is de hemel, gebracht? Wat gaat naar het onuitblusselijke vuur? Wat is het verschil, het gewicht, hè? Zegt u, ja, dat is één. En de inhoud, dat is nou Gods kind, tweelei. Het is om te eten en het is ook zwaarder. Het is om te eten en het is ook zwaarder. Daar moet u op letten, want het is zwaarder. Wat maakt nou het verschil uit tussen Gods kind en de goddeloze? Goddeloze, dat zijn we allemaal van nature. Dat is ijdel, dat is licht, dat heeft geen inhoud en geen betekenis. Dat is geen voedsel, dat moet weg in het vuur. Als het dan voedsel is, is het voedsel voor het vuur. Gods kind. Wat is dat dan? Een goddeloze. Die er aan ontdekt is geworden. Dat die kaf is. En die een ogenblik in zijn leven heeft leren kennen. Dat oordeel. En toen werden ze omhoog geworpen. En toen was er maar één vrees. Nou is voor eeuwig kwijt. Ze konden zichzelf niet gewichtig maken. Dan hun vroomheid konden ze zich geen meerwaarde toekennen. Die voor God houdbaar was. Ijdelheid. Het oordeel kwam. Ze moesten voor eeuwig weggestormd worden van voor Gods aangezicht. Toen het wonder. Toen hechtte Christus aan dat kaf. En toen kwam er gewicht en toen viel ik terug. Toen viel ik terug. Dus als Christus zich verenigt met de ziel, dan komt er gewicht. En dan is het ook te genieten, te eten, te genieten, zo alleen. In de vereniging met Christus, geniet God van zijn volk. En dan komt het in de schuur, want God wil eeuwig van zijn kerk genieten. Voelt u wel, was gewicht, Christus. Geschonken zoon van God. En als het uur van het gericht gaat komen, geliefde, dan gaan we allemaal omhoog. En wat valt er nou terug? Christus. Verheerlijkt in mijn leven. Wonend in mijn hart. Dat is van God. En wat van God is, dat valt terug. In zijn hand. En daarom kan de kerk niet verloren gaan. We gaan zo vaak omhoog. Ook als we al liggen op de zee van de Satan. Dat is een ander. Jawel. Goed. Ook. Maar de kerk valt terug. Altijd weer. Gewicht. Christus. En wat voor God is, dat valt altijd terug in Gods handen. Dan kan de dood wel angst aanjagend zijn. Het raam omhoog. Het laatste oordeel omhoog. Maar als Christus woont in uw hart, dan zal het terugvallen. En heel uw ziel, zo vaak u omhoog geworpen wordt, zal toch schreeuwen. U kunt God nooit meer missen. Dan moet nou altijd naar God terug. Daar valt God toe. En daar valt nooit meer van God af. En zo komt de kerk thuis. Hè? En de rest, ja. In het onuitblusselijke vuur, dat is niet te blussen. Uw tranen zult u daar wenen. Ze zullen de helse pijnen niet kunnen wegnemen. Het helse vuur niet kunnen blussen. Onuitblusselijk. De toren van God brandende in uw zielen. Kaf. Dat meegenomen wordt. En in het vuur zal komen. Onuitblusselijk, geliefde. Naar die dag leven wij allen heen. Naar die dag. Dat wij allen openbaar zullen komen. Als kaf of koren. Volk, wat is het gewicht in uw leven? Ik heb wel eens gewichten willen doen, maar dat lukt toch niet. Maar als er nou één gewicht is, en dat weet u toch wel, enigszins. Zo vaak u op de zee van de Satan bent gekomen en u het heeft uitgeroepen, o God, nou is voor eeuwig kwijt. Toen viel u toch weer terug in Gods hand. Dat heeft het geschreeuwd van binnen. Ik kan u nooit meer missen. En toen viel u toch weer in de genadere handen Gods in Christus. Die kerk gaat niet verloren. Uw rechter is uw redder. En uw redder is uw God. Amen. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid. Dat daar verder volgt in het derde vers van Psalm 43. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.